Dan spijt de samen zingen de psalm 146, de versen 1 en 3. Van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en van Jezus Christus, onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De schriftlezing voor deze morgenuren is uit het tweede boek der Koningen, het vierde hoofdstuk, vanaf vers 8 tot 37. Ik noem u 2 Koningen 4, vanaf vers 8.
Het geschiedde ook op een dag, als Elisa naar Sinem doortrok, dat al daar een aanzienlijke vrouw was, de welke hem aanhield om brood te eten. Voorts geschiedde het, ze dikwijls hij daar doortrok, week hij daarin om brood te eten. En ze zeiden tot haar man, zie nu, ik heb gemerkt dat deze man Gods heilig is, die bij ons altijd doortrekt. Laat ons toch een kleine opperkamer van een wand maken, en laat ons daar voor hem zetten een bed en tafel en stoel en kandelaar. Ze zal het geschieden, wanneer hij tot ons komt, dat hij daarin wijkt. En het geschiedde op een dag dat hij daar kwam, en hij week in die opperkamer en legde zich daar neder. Toen zeide hij tot zijn jongen, Gehazi, roep deze Shunammitische. En als hij haar geroepen had, stond ze voor zijn aangezicht. Want hij had hem gezegd, zei nu tot haar, zie, gij zijt zorgvuldig voor ons geweest met al deze zorgvuldigheid. Wat is er voor u te doen? Is er iets om voor u te spreken tot een koning of tot een krijgsoverste? En ze had gezegd, ik woon in het midden mijn volk. Toen had hij gezegd, wat is er dan voor haar te doen? En Gehazi had gezegd, ze heeft toch geen zoon en haar man is oud. Daarom had hij gezegd, roep haar. En als je haar geroepen had, stond ze in de deur. En hij zeide, op deze gezette tijd, omtrent deze tijd des levens, zulke een zoon omhelzen. En ze zeiden, nee, mijn heer, gij man God, lieg tegen uw dienstmaagd niet. En de vrouw werd zwanger en baarde een zoon op die gezette tijd, omtrent de tijd des levens, die Elisa tot haar gesproken had. Toen het kind groot werd, geschiedde het op een dag dat het uitging tot zijn vader, tot de maaiers. En het zeide tot zijn vader, mijn hoofd, mijn hoofd. Hij dan zeide tot een jongen, draag hem tot zijn moeder. En hij droeg hem en bracht hem tot zijn moeder. En hij zat op haar knieën tot aan de middag toe, toen stierf hij. En zij ging op en legde hem op het bed van de man God. Daarna sloot ze voor hem toe en ging uit. En ze riep op haar man en zeide, zend mij toch een van de jongens en een van de ezelinnen, dat ik tot een man God lopen en wederkomen. En hij zeide, waarom gaat gij heden tot hem? Het is geen nieuwe maan of sabbat. En ze zeide, het zal wel zijn. Toen zaalde zij de ezelin en zeide tot haar een jongen, drijf en ga voort. Houd mij niet op voor te rijden, tenzij dan dat ik het u zeg. Als het zo zij heen en kwam tot de man God tot een berg Karmel. En het geschiedde, als de man God haar van tegenover zag, dat hij tot Gehazi zijn een jongen zeide, zie, daar is de Shunammitische. Nu loopt toch haar tegemoet en zegt tot haar, is het wel met u? Is het wel met uw man? Is het wel met uw kind? En ze zeide, het is wel. Toen ze nu tot de man God op den berg kwam, vatte zij zijn voeten. Maar Gehazi trad toe om haar af te stoten. Door de man God zeide, laat haar geworden, want haar ziel is in haar bitterlijk bedroefd. En de Heere heeft het voor mij verborgen en mij niet verkondigd. En ze zeide, heb ik een zoon van mijn Heer begeerd? En zeide ik niet, bedrieg mij niet. En hij zeide tot Gehazi, gort uw lendenen en neem mijn staf in uw hand en ga heen. Zo hij iemand vindt, groet hem niet. En zo u iemand groet, antwoord hem niet. En leg mij een staf op het aangezicht van den jongen. Doch de moeder van den jongen zeide, zo waarachtig als de Heere leeft. En uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Hij stond dan op en volgde haar na. Gehazi nu was voor hun aangezicht doorgegaan. En hij legde den staf op het aangezicht van den jongen. Doch er was geen stem nog opmerking. Zo keerde hij weder hem tegemoet en bracht hem boodschap zeggende, de jongen is niet ontwaakt. En toen Elisa in het huis kwam, zie, zo was de jongen dood, zijnde gelegd op zijn bed. Zo ging hij in en sloot de deur voor hen beiden toe en bad tot de Heere. En hij klom op en legde zich neder op het kind. En legde zijn mond op datzelfde mond en zijn ogen op datzelfde ogen. En zijn handen op datzelfde handen breidde hij zich over hem uit. En het vlees dat kind werd warm. Daarna kwam hij weder. Hij wandelde in het huis, eens herwaarts en eens daarwaarts. En kwam weder op en breidde zich over hem uit. En de jongen niesde tot tegenmaal toe. Daarna deed de jongen zijn ogen open. En hij riep Gehazi en zeide, roep deze Shunammitische. En hij riep haar, en ze kwam tot hem en hij zeide, neem uw zoon op. Zo kwam zij en viel voor zijn voeten, en boog zich ter aarde. En ze nam haar zoon op en ging uit. Laat ons nu het aangezicht des Heeren zoeken en hem om zijn zegen bidden. De lieve Heere, bekleed u ons met eerbied en met groot ontzag. Zo we naderen mogen aan de morgen van uw dag, in het huis dat gij u hebt gesticht, om uw naam te loven en te danken, dat gij het was, die ons een ganse week weer gedragen en vriendelijk verzorgd hebt. Uw weldadigheden te roemen, tegen het welverdiende oordeel, uw trouw is groot. Wat in die gestalte zullen we ook recht behoefte hebben
om uw naam ootmoedig te erkennen en u hartelijk te bidden. Licht van uw aangezicht om dit alles over ons te doen opgaan. Opdat we uw weldaden op een hoge prijs zouden stellen. En uw grote naam de eer voor uw trouwe zorg zou mogen ontvangen. Verbreek en verneder ons hart door het buigen aan uw voeten. Daar wilt gewonen waar een verbroken hart en waar een verslagen geest is. Waar we beven, kinderlijk beven, voor de grootheid en voor de heiligheid van uw goddelijk getuigenis. Als het werk van uw heilige geest, waarin gij verheerlijkt en onze ziel gezaligd was. We zijn in uw huis gekomen. En we hebben ons nedergezet rondom het licht van uw getuigenis. Uw woord zal niet ledig tot uw wederkeren. Het zal altijd zijn vrucht voortbrengen. Laat het aan ons niet ten dode zijn, maar ten eeuwige leven. Opdat we de waarheid zouden verstaan. Opdat de waarheid ons vrij zou maken. En wij daarin alleen onze hoop en onze verwachting zouden vinden. Heren, wij komen tot u in besef. Dat we door onze veelheid van overtreding in gunst niet verdiend hebben. Maar ons uw gramschap hebben waardig gemaakt. Toch naderen we tot u. Want tot wien zullen we anders heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. En die woorden des eeuwige levens, die openbaart u aan doden en aan schuldige zondaren. En omdat u zelf in uw woord gezegd hebt, dat u degene die zijn zonde beleidt en laat, met barmhartigheid vervullen zou, mogen we dan ook nu tot u naderen. In de bekentenis uw goede gaven niet verdiend te hebben. En uw trouw ons onwaardig gemaakt te hebben. Maar ook in de hartelijke behoefte om te zien. Om tot u te mogen komen. Om onder de schaduw van uw rechterhand te mogen schuilen. Bij die man die een verberging is tegen de wind. En een schuilplaats tegen de vloed. Die gekomen is om met zijn gerechtigheid. Al onze ongerechtigheid voor het aangezicht God te bedekken. En om met zijn bloed ons te wassen. Van al onze zonden. Geef u ons daardoor de bediening van uw woord in deze morgen. Een indruk van in onze harten. Omdat niemand van ons voort zou kunnen leven. In de staat waarin hij leeft zoals hij geboren is. Maar dat we allen zouden komen. Wij met onze kinderen, tot de kennis en tot de genade van de Heere Jezus Christus. Om buiten u niet langer te willen en te kunnen leven, maar om u te zoeken, terwijl dat u te vinden zijt. En uw naam aan te roepen, terwijl u zo nabij zijt. Om in onze jonge jaren aan onze Schepper te gedenken, in de tijd waarvan u zelf zegt. Eer de kwade dagen komen en de jaren naderen, van de welke gij zeggen zult, ik heb geen lust meer in dezelfde. Geef u het, Heere, dat we uw dienst zouden zien zoals het waarlijk is, als een liefdedienst, waarin u om niets uitgenaderd, om uw grote naam wil, uzelf, met al uw heilsweldaden wilt wegschenken, aan mensen die het niet verdiend hebben. Heren, wij smeken uw zegen in deze bijzondere uren, als in een uren van voorbereiding voor de bediening van het heilige avondmaal willen samen zijn. Ach, Heren, doorzoek gij dan het hart van een ieder van ons, opdat we samen werkzaam zouden zijn in de week die aanstaande is, en die we reeds zijn ingegaan, om ons voor uw aangezicht te verootmoedigen, opdat we een volgende maand naar u dit zouden komen, zoals gij het van ons eist. Heren, daartoe is het nodig dat u zelf in ons midden gaat, dat u als die grote God, als die profeet die de weg der gerechtigheid leert ons hart onderwijst, omdat niet iets zou inkomen wat gemeen of onrein is of wat gruwel doet, maar dat ook niet zouden wegblijven degenen die naar uw naam genoemd zijn. Laat uw woord dan zelf het onderscheid aanwijzen. Wij kunnen het niet. De meest geoefende van uw kinderen kan het niet. Want wij zijn mensen die slechts aanzien wat voor ogen is. Maar gij, o koning, zult zelf aan deze dit tegenwoordig zijn. Om de aanzittende gasten te overzien. En gij zult zelf onderscheid maken daar waar wij het niet vermogen. Omdat u het hart kent. Dat we dan in deze week voor uw aldiend oog ons zouden stellen. En heren, daar is een volk onder ons. Ze kunnen zichzelf niet meer beproeven. Ze hebben het al zo dikwijls geprobeerd. En ze weten maar niet waar ze aan toe zijn. Ze verkeren zo dikwijls tussen hoop en vrees. Dan menen ze dat het uw werk is en dan dat het werk van de Satan is. Laat ze nu eens met David mogen zeggen. Heren, doorgrond gij mijn hart en ken mij. Beproef gij me dan maar en toets gij mijn nieren. En heren, zie gij dan maar of er een schadelijke weg bij me is. En zo het dan nog een schadelijke weg is. Heren, dan is het nog niet te laat. Leid me dan op de enige weg. Want de zulken die zult u toch ook onderwijzen, dat heb u zelf gezegd. Als uw wijsheid ontbreekt, begeert ze dan van mij. Ik geef mildelijk en ik verwijt nooit. Opdat we onszelf niet zouden bedriegen. In die grote zaak van het onderzoek des harten voor uw aangezicht. Heren, wees gij ook met al degenen die door uw heilige geest op het smalle pad des levens gebracht zijn. Ach, we zijn hier in het strijdperk. We zijn hier in de woestijn. We zijn midden in de oorlog gewikkeld met de Satan en met de zonde en met ons verdorven vlees. En het zijn machtige vijanden, o God. We kunnen er niet één van wederstaan. Maar als gij voor ons aangezicht heen gaat, als we u in het oog krijgen als ons schild, als ons loon zeer groot, dan zullen we achter u optrekken, dan hebben we geen kwaad te vrezen, dan zal onze tent veilig zijn. Dan zult u het waar maken dat u uw engelen bevelen zal, dat ze ons op hun handen zullen dragen, dat ge uw engelen macht scharen zult rondom degene die u vrezen. Ja, wat meer is dat gezelf. O grote strijder voor ons aangezicht zult heen gaan. De weg voor ons zult zijn, opdat we niet verdwalen zullen. Heere, schenk ons dan sterkte. Schenk ons kracht, levenskracht door uw heilige geest. Om het u behagelijk te mogen doen. Om niets mee te brengen wat van ons is. Maar alleen, alleen te steunen op de gerechtigheid van de gekruiste Christus. Heren, dat is zo moeilijk voor ons werk heilig bestaan. Dat is zo moeilijk om alle krachten en alle gedachten die we van onszelf hebben te verloochenen. Het is zo moeilijk om als een verloren zondaar te bekennen voor u geen waarde te hebben. Maar het is toch ook zalig. Het is toch zalig, o God, wanneer gij er ons brengt daar waar we het werkelijk zien. Dat gij alleen de verwinnaar zijt in de strijd. En dat ge nu uw volk de zegen geeft, uit genade geeft. Om niet, heren, dan geef het toch een ongekende rust. Dan geef het toch een hemelse blijdschap. Dat gij de zaligheid verdient hebt. En dat ge nu nog aan ons hart thuis brengt ook. Dat we onze lege hand maar hebben op te houden. Om vervuld te krijgen uit de volheid van uw genade. Ja, dan reis ik getroost, o God, onder alles wat ons hierover komt, met het oog op u geslagen naar het erfgoed hierboven. Laat dit dan ook de vrucht zijn van de bediening des woords in deze morgenstond. Heere, geef u ook onze kindertjes er een zegen onder. Laat er ook iets van mogen meenemen naar hun woning, opdat ze uw waarheid zouden overdenken en ook in hun jonge leven uw waarheid zijn kracht zou doen. Onze jongens en onze meisjes, grijp u ze zelf, o God. En achter zijn er toch ook nog onder, heren, die niet onverschillig zijn. Er zijn er toch ook onder die u zoeken met hun ganse hart. Er zijn er toch ook onder die wel weten dat ze zo niet sterven kunnen. En die in het verborgen uw naam aanroepen. Zou u dan in deze morgen ook hun hart eens willen optrekken en ze willen brengen in die sporen waarin ge al uw volk leidt, zou u ze zelf bij de hand willen vatten. En laat ze maar op u mogen zien, de wereld gaat voorbij met al wat erin is, maar die u wil doen, die blijft tot in alle eeuwigheid. Die heeft hier reeds een vaste borg, een schuilplaats in gevaren. En die gaat straks erven de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. O, dat er nog velen zouden zijn die ook lust mochten ontvangen de Heere te vrezen. Die zouden breken met hun voordeel leven om zich u den Heere over te geven. Daar zouden ze in den hemel blij mee zijn. En hier op de aarde zou uw koninkrijk worden uitgebreid. Zou u ook willen zijn met al degenen die thuis moesten blijven. Die in ziekenhuizen of inrichtingen verpleegd worden of die anderen verplegen. Gekend zijn al te samen, o God. Die in bijzondere noden en zorgen verkeren. Wil u de smarten lenigen en wil u alle tegenheden daartoe doen uitlopen dat we aan u verbonden zouden worden. Geef een welgevallen te hebben in de straf der ongerechtigheid. En de roede te kussen, onze rechter om genade smeken. Heere, wees ook met al degenen die rouw dragen. En die hun geliefde doden bewenen, groot en klein. U mocht ze sterk en in al hun gemis hun tot hun vader zijn, hun vriendelijk ondersteunen en hun ook in deze weg aan u verbonden doen zijn. Wees u met al degenen die om wettige redenen niet kunnen komen naar deze plaats. Wil u betonen dat uw ogen de ganse aarde doorlopen en dat u overal wilt zijn waar een zondaar tot u roept. Heere, wees u ook met uw kerk, met al uw knechten, wie ze ook zijn. En hoe ze ook, in welke omstandigheden ze ook verkeren. Ge mocht, o grote God, ze maar in uw hand houden. Zijn toch de zeven sterren, vader van alle barmhartigheid. Ontferm u over uw erfdeel. Laat het rijk van de Satan verstoord worden. En uw koninkrijk komen door hun dienst. Zegen ook uw knecht die het te werk heeft te verrichten op deze dag. Laat de blijdschap die uit u is zijn hart mogen raken, omdat u aan dit volk een goed getuige van uw naam zou mogen zijn. Heren, er zijn ook stoffen in de gemeente tot bijzondere dankerkentenis. Houd u ook een gezin in het midden der gemeente weer verblijd hebt, door hun een welgeboren kindje te geven wat ze op mogen voeden, in de naam van u en in de vreze des Heren. Gij hebt het wel gemaakt met moeder en kind. Gegeef dat ze mogen aanschouwen met degene die hun lief zijn, het goede. Dat ge hier op de aarde, vader en moeder toeschikt, een welgeboren kind. Heere, geef ze met deze gunstbewijzen de danktoon in uw huis te mogen vinden. En innerlijk te mogen erkennen, het was te groot. Hebt ge omgezien naar die naar u niet omzien? Opdat deze goedgunstigheid een verbond voor tijd en eeuwigheid aan u de levende God. Laat dat kindje in het opgroeien mogen zijn, een spruit van uw planting, een kind wat God vreest. Heere, daar is ook een gezin in het midden der gemeente, die in de afgelopen week gedenken mocht, hoe dat ge ze voor 35 jaar aan elkaar verbond in uw naam. Ge hebt het onder alles, wat ook over hun hoofd gegaan is, wel gemaakt. En gegeven dat ze samen met hun kind in uw huis uw aangezicht mogen aanschouwen. Wil ook in hun aller hart uw goede tierenheid en uw weldadigheid verheffen, opdat ze niemand zouden zien dan Jezus alleen. Wil in het verdere van hun leven dagen hun tot een schutsheer en tot een behoeder zijn. En in alle ramp en nood, wat ook in dit tijdelijk leven om der zonden wil ons overkomt, schuilplaats zijn in gevaren. O, die zuster der gemeente, die voor het eerst weer met ons komen mocht naar uw huis, naar de begeerte van haar hart, om uw naam ootmoedig te danken in het midden van Jeruzalem. Heere, geef gij, met alles wat ook over haar is heen te gaan, in vast vertrouwen te mogen leven, dat ge nooit beschamen zult, de ziel die tot u roept, heb het in haar ziekbed nog wel gemaakt. Menigmaal de blijken van uw vaderlijke zorg haar geschonken. Sterk haar ook verder in kruis en druk in de moeite. Mocht ook in haar gezin uw goddelijke zegen wilde leggen. Opdat ook daar uw koninkrijk komen mocht. Vervul haar hart op deze dag met de blijdschap van uw naam. Hoor ons in al onze noden. En geef ons een dankbaar hart in al onze blijdschap. Opdat in voor- en tegenspoed ons oog op u geslagen waren. Onze zonden niet meer gedachtig wilde zijn, maar ons aanschouwen in de fontein van het bloed van hem, die aan uw rechterhand is en die altijd voor ons bidt, om Jezus wil. Amen.
Wij zingen nu van Psalm 77, het 7e en het 8e vers. Welk wij vanmorgen in uw midden wensen te verkondigen, vindt u in 2 Koningen 4, vers 23. 2 Koningen 4, vers 23. Daar lees ik het woord van God aldus. En hij zeide: waarom gaat gij heden tot hem? Het is geen nieuwe maan, nog Sabbat. En zij zeiden: het zal wel zijn. Tot dusver. Deze tekst spreekt ons dus van het gaan tot de man God. Onder een drukkende last. Op een ongelegen tijd. Door de kracht van het naaste geloof. Het gaan tot de man God. Onder een drukkende last, op een ongelegen tijd, door de kracht van het naaste geloof. Dat zijn onze drie hoofdgedachten. Deze geschiedenis brengt ons in gedachten naar de tijd waarin de man Gods Elisa leefde. Elisa, de opvolger van de even bekende Elia. Elia, de man God, die met oordeel en met vuur, als de handhaver van de goddelijke wet, zich geopenbaard had in een goddeloze tijd. Als tegenbeeld van Elia wordt wel eens gezien Elisa. Immers, bij Elisa ziet men hoe dat hij in tegenstelling van Elia, die sprak: indien ik een man God ben, zo dale vuur van de hemel en vertere u en uw vijftigen. Die sprak: in 3 jaar en 6 maanden geen regen of dal, tenzij naar mijn woord, die het oordeel aan Agab verkondigde. In tegenstelling daarmee Elisa, die de weduwe hielp toen de schuldeisers kwamen. Die Elisa, die ook hier in dit hoofdstuk wonderen van genade verricht aan deze Tsunamitische vrouw, als ook straks aan de profeten in het verdere van dit hoofdstuk, wat u niet is voorgelezen. Daar wordt wel eens een vergelijking getrokken tussen Johannes de Doper en Jezus en Elia en Elisa. De een de wegbereider, de prediker van de gerechtigheid God. En achter hem aan Elisa, die de geslagen wonde heeft met de balsem van het evangelie. Zoals Christus de geslagen wonde heeft, geslagen door de prediking van Johannes. In de dagen van deze Elisa was het een tijd dat het volk van Juda, als ook het volk van Israël, het tweestammenrijk dus, zowel als het tienstammenrijk, niet meer leefden in de inzettingen des Heren, zoals hun vaderen geleefd hadden. Vooral het rijk der tienstammen was ver van de dienst van de levende God afgedwaald, is waar. Juda had nog een godvrezende Jozefat als koning, een man die recht deed in de ogen des Heren, maar toch het volk was niet één van hart en één van zin in het volgen van hem, zoals in de dagen van David en in het begin der dagen van Salomo. Toch heeft God ook in deze droeve, donkere, afvallige dagen zijn trouwe knechten nog. Zie het maar in deze Elisa die van plaats tot plaats heen reisde om het volk dan toch nog in aanraking te brengen met het woord van God en om de kennis van Gods wetten voor te planten onder zijn volk. Daar is een vrouw, ze wordt genoemd een grote vrouw, in de plaats Sunem, gelegen in de vruchtbare vlakte van Jezreel, niet ver bij de ons bekende Karmel. Deze vrouw die genoemd wordt een grote vrouw, was een vrouw die God vreesde. Niet groot in uiterlijke eer, niet groot doordat ze spreken kon op openbare vergadering of een naam had in de politiek van die dagen, maar een vrouw die groot was omdat haar huis verzorgde in de vrede des Heren. En waarin kan een vrouw groter zijn? Nergens in dan in het verzorgen van haar huis, van haar gezin, in stilheid, in ootmoedigheid. Die vrouw die zo haar gezin regeert, voor haar man en kroost zorgt, is groot in de ogen van God. En deze vrouw, die heeft gehoord van de profeet Elisa, dat hij dikwijls doortrekt door Sunem. En zij heeft gehoord hebben het woord wat hij sprak, een betrekking op deze man gekregen. Zij heeft deze profeet lief gekregen om het woord van God, het welk hij aan het volk bekend maakte. Ze heeft gevraagd aan de profeet of hij in haar huis wilde komen om samen met haar man, met hem, brood te mogen eten. Maar dat niet alleen. Maar zij vond het ook een gezegende uren om samen met haar man en samen met deze profeet, want kinderen hadden ze niet, te spreken over de wegen des Heren. Oh, wat is het groot, zowel zulke gezinnen gevonden worden, ook vandaag nog, waar haast geen heerlijker ideaal, geen hoger ideaal is, dan wanneer er mensen komen die spreken over de dienst van God, die leven in de vrede God, en die daar ook van getuigen mogen. In hoe menig gezin is het anders, bij hoeveel is het een last geworden als er gesproken wordt over de dingen van Gods koninkrijk. Ook het mogen onze jonge mensen wel eens ter harte gaan. Ook is het vaak bij onze jonge mensen niet over godsdienst praten in huis. Dan krijg je allemaal maar ellende mee. De een die zegt dit en de ander die zegt dat. En vooral als je nog vriendjes of vriendinnen hebt die niet van dezelfde kerk zijn. Of je durft met een jongen of met een meisje te gaan verkeren die eigenlijk in de grond niet van de waarheid hebben moet. Nee, dan willen we wel thuis komen, maar je moet dan toch niet over godsdienst spreken. En er moeten zeker geen profeten des Heren komen die nergens liever over willen spreken dan over de dienst van God. Want dan maak je de sfeer maar kapot in huis. Dan bederf je de gezelligheid maar. Dan kan je niet vrolijk en dan kan je niet verblijd zijn. Die godsdienst, ja, het is zelfs spreekwoordelijk geworden. Geloven, dat doe je maar in de kerk. Maar ik geef u de verzekering, als u nergens anders gelooft, dan in de kerk dat u nog nooit waarlijk geloofd hebt. Dat uw geloof, een geloof is niet uit God. En dat ge met zulke geloof voor eeuwig bij de duivelen in de hel terechtkomt. Als u enkel maar geloven wilt in de kerk en enkel maar horen wilt in Gods huis over hetgeen wat nodig is om zalig te leven en straks ook te sterven, dan hebben we het geloof der uitverkorenen niet. Dan is uw hart niet recht met God. En dan moogt ge denken dat het spreken over dat waarachtig geloof de vrede in uw huis verbreekt. Maar dan zeg ik u in de naam van God dat ge nog nooit geen vrede, geen waarachtige vrede in uw huis gesmaakt hebt. Als ge de vrede niet gevonden hebt in het spreken over God en over zijn zalige dienst. Dat al de vrede die ge daar buiten hebt een schijnvrede is. Op voet van oorlog levende met God gereed. Om wanneer ge sterft in de eeuwige oorlog met God neder te storten. Ge moogt dat wel bedenken, ook onze jonge mensen. We mogen het wel bedenken. En heus, ik weet wel, daar zijn excessen. Daar is een vroom gezemel wat niks met de dienst van God te maken heeft. Wat werkelijk een kwaad gerucht verspreidt over de dienst van God. Maar anderzijds moet ik u ook zeggen, denk niet. Als spreken Gods kinderen eens met weemoed over het, in hun hart naar het verlangen, in het, over het verlangen naar God, in het spreken over de vorige tijd in het leven, al worden de tranen hun ook eens uit de ogen gepest. Neem dan niet dat dat een moeizaam voortslepen is van het kruis van Christus, want dan zijn het ook nog menigmaal de tranen van liefdesmart om het gemis van de geliefde en de tranen van verlangen die dan over het aangezicht gaan, omdat we andere tijden gekend hebben waarin we in het huis des Heeren mochten gaan om zijn grote naam met lof en dank te aanbidden. Dus ik bedoel het maar dit, nee, denk niet te vlug dat de dienst des Heeren en het spreken over zijn dienst maar een in het zwart gaan is voor het aangezicht des Heeren. Een sombere, moeilijke dienst waar je nooit geen vreugde en waar je nooit geen blijdschap hebt. Ik kan me dat heus wel voorstellen dat ge dat misschien zo denkt. Ik weet het ook wel uit mijn eigen jonge jaren, als ook in ons huis vele van Gods kinderen samenkwamen en spraken over de dingen van het koninkrijk Gods. Dan was er enerzijds in mijn hart wel een verlangen om ook zo te mogen zijn als dat volk. Maar als ze dan begonnen te spreken over hun droefheid naar God en over de zonde die ze tegen God begingen en de smart van hun leven openbaarden tegenover elkaar, dan vond ik dat toch eigenlijk maar niks echt. En dan dacht ik altijd dat nare, ellendige gekerm, dat hoort er toch eigenlijk niet bij. En ik geef toe, misschien moesten Gods kinderen vooral, wanneer er mensen bij zijn die geen kennis hebben van het geestelijk leven, veel meer spreken van de blijdschap, van de vrede en van de vreugde die ze in God ervaren hebben. En misschien moesten ze veel meer in de binnenkamer hun smart en hun droefheid voor God alleen openbaar, ik geef het toe. Maar dit geeft u het recht niet, vreemdeling van God en van zijn dienst, om dan te zeggen, weg met dat volk, zwijg over de dienst des Heren. Hier was een vrouw. Zij had geen groter verlangen als om samen te mogen spreken met haar man, met de knecht Gods. En die knecht Gods, Elisa, die heeft dat aangevoeld. Hij is in het huis van deze mensen gekomen. En hij heeft met hem gesproken over de dingen van Gods koninkrijk. En als die vrouw dan bemerkt dat deze man Gods heilig is, dat hij zuiver reine bedoelingen heeft, dan heeft ze met haar man overlegd om een opperkamer voor hem te maken op het platte dak van haar huis, waar hij zou kunnen inkeren zoveel hij wilde. En ze heeft die kamer met een stoel en met een tafel en met een lamp gemeubileerd en met een bed. Nee, ze heeft niet met kostbaar tapijtsieraad deze profeet aan haar willen binden, maar ze heeft hem slechts een kamer gegeven waar hij rusten kon en waar hij werken kon. Het allernodigste wat hij had om het woord van God daar ook in Sunem te kunnen verkondigen. En wanneer de profeet deze haar zorg bemerkt, dan wil hij ze het loon van een profeet doen ontvangen. Want de Heere die heeft gezegd, wie een profeet ontvangt, in de naam eens profeten, die zal het loon eens profeten ontvangen. En die een rechtvaardige ontvangt in de naam eens rechtvaardige, die zal het loon van een rechtvaardige ontvangen. En dan vraagt hij door middel van zijn knecht Gehazi of er ook iets is
om voor haar te spreken bij de koning of bij de krijgsoverste.
Want, wegens de vorige geschiedenis die u lezen kunt in 2 Koningen 3, heeft deze profeet Elisa een goede naam aan het hof gekregen door de raad gods welke hij hem verkondigd had in de strijd tegen de koning der Moabieten. Dus hij wil, wanneer deze vrouw of deze man iets zou hebben om bij de koning te brengen of bij de overste, wil hij daar de middelaar, de tussenpersoon voor zijn. Maar dan zegt deze vrouw, ach, ik heb eigenlijk niets nodig, want ik woon in het midden van een volk. Ze wil zeggen, ach, ik heb een man, een goede man, en ik heb een samen met mijn man rijk mijn brood. We hebben wat knechts waar mijn man op het veld mee werken kan. En ik leef in het midden van mijn volk Israël. Wat zou ik nu nog meer begeren? Zou ik het hofleven begeren? Met al zijn ijdelheid? Nee, ik woon in het midden van mijn volk. Ik heb hier vrede mee. Had deze vrouw dan niets meer te vragen? Oh ja, vroeger was er een zeer sterk verlangen in haar hart geweest toen ze pas getrouwd was. In elke vrouw immers leeft het moederhart. Maar hierin is ze teleurgesteld. Haar rijkste verwachting heeft ze sinds lang begraven op de bodem van haar hart. Daar wil ze niet meer over spreken. Ze is het eens geworden met God. Ze wil het kruis wat God haar te deze opzicht heeft opgelegd dragen. En ditgene wat God haar niet verlenen wil. Ze wil er ook verder niet halsstarrig om blijven smeken aan Gods troon. Maar ze wil liever moedig het haar opgelegde kruis vrolijk voorwaarts dragen. O, dit is niet het enigste kruis wat God menig gezin en menig vrouwenhart in bijzonder heeft opgelegd. God heeft zoveel kruisen waarin hij ons niet geeft wat we graag zouden willen hebben. Denk maar eens aan Mozes, die zo graag het beloofde land zou willen ingaan, maar niet vermocht. Denk maar eens aan David, hoe dat hij de tempel des Heren wilde bouwen, maar niet kon, omdat hij een man des bloeds was. Denk maar eens aan Paulus, hoe dat hij 3 maal gebeden had om de doorn uit zijn vlees verwijderd te zien. Maar de Heere had hem gezegd, mijn genade, die is u genoeg. Zo heeft deze vrouw ook dus dit kruis mogen aanvaarden en ze spreekt er niet over. Maar Gehazi die heeft het bemerkt en die zegt tegen de man God, ze heeft toch immers geen zoon. Het huwelijk is kinderloos, ze heeft geen zoon. En als dan de man God ze bij haar geroepen heeft, dan zegt hij volgend jaar, op de bestemde tijd, dan zult ge een zoon hebben. Dan spreekt hij in de naam des Heren. Maar dan zegt ze, bedriegt toch uw dienstknecht niet, liegt toch niet tegen uw dienstknecht. Met andere woorden, dat kan toch niet waar zijn. Ratelt de strijd niet opnieuw optrekt, de wond niet ten tweede maal open, hij is nauwelijks scheef. Maar God maakt zijn woord waar en geeft haar volgend jaar op de bestemde tijd een zoon. Dat kind, door God gegeven, is een weg, in een weg van beproeving haar geschonken. Maar de beproeving is niet ten einde. Als dat jongske enkele jaren oud is, en op de dag naar zijn vader wil, die dat vlak bij huis op het land aan het koren maaien is, en hij toestemming krijgt van zijn moeder om naar zijn vader en naar de knechts heen te gaan, dan gebeurt het in de morgen van die zomerdag dat het kind ziek wordt. We zullen al de verklaringen over de verschillende mogelijke oorzaken van die ziekte maar niet opnoemen. Maar Gods woord zegt dat het kind ziek werd. En hij begon te roepen, oh mijn hoofd, mijn hoofd. En een vader die moeilijk met het zieke kind raad wist op het veld, die zegt tegen een van zijn knecht, brengt het eens gauw bij zijn moeder. Ach, waar is een betere plaats voor het zieke kind dan zijn moeder schoot? Wie kan zorgen, wie kan troosten, wie kan medelijden hebben als de moeder? Daar waar de vader misschien in smart des harts zijn aangezicht afwendt van het doodzieke kind, daar blijft de moeder aan het ziek, aan het sterfbed, tot aan de laatste snik, zo ook met het kind. Wanneer de ziekte toeneemt, dan schreeuwt haar ziel tot God. En toch gilt ze niet van wanhoop.
Toch vlucht ze niet radeloos van de ene dokter naar de andere. Maar ze schreeuwt op God, terwijl ze haar doodzieke kind in haar armen houdt, op haar schoot troetelt. Deze vrouw heeft een toevlucht. Dat is de wilde van het geloof. Dan mogen we schreeuwen tot God. Dan mogen het kind stervende zijn. Maar ze heeft een toevlucht. Zelfs al na enkele uren de ziekte zo hevig wordt dat het kind onder vreselijke pijnen sterft in de moeders schoot, in haar armen. Een kind van God gekregen. Nu zal het geslacht uitsterven. Nu zal God toch de zegen die hij haar afhankelijk gegeven heeft niet op haar huis laten rusten. En wat dit was, vooral voor een Israëlitische moeder. Hier lag een stuk van het oordeel in verklaard. Dit geslacht kon niet verder voortgeplant worden. Het zou ophouden te bestaan. Niet meewerken aan de uitbreiding van Gods koninkrijk. In hun zaak zal de naam des Heren nooit verheerlijkt worden. Wat doet deze vrouw? Ze legt haar kind op het bed van de man God. En ze vertelt niemand iets. Zelfs haar man. Ze laat naar haar man gaan. En ze zegt tegen een van haar knechts. Zend mij toch een van de jongens en een van de ezelinnen. Dat ik tot de man God lopen en wederkom. Ze moet naar de man God. Want die was het die haar haar kind beloofd had in de naam des Heer. En nu aan die man God moest ze haar smart gaan vertellen. En moest ze het raadsel van haar leven gaan openbaren. Aan die man God die haar verblijd had in de dagen van haar leven. Ziet u, het is voorbereiding voor de bediening van het heilige avondmaal volgende week. En kort en goed. Deze geschiedenis spreekt ons van een begenadigde vrouw, van een begenadigd gezin, dat onder de slagen van Gods hand doorging, dat in een zware beproevingsweg kwam, omdat ze het van God gekregene verliezen moest. En waar nou heen? Waar nou heen met zulke smart? Waarheen? Waar deze vrouw heen ging, naar de man Gods. En dan moogt u dit wel zo zien, dat die Elisa de God zelf vertegenwoordigde in het woord van God wat hij sprak. Die meerdere Elisa, Jezus, die ons de raad en de wil van God heeft bekendgemaakt. En dan zegt hij tot die vrouw door middel van zijn knecht, waarom gaat gij heden tot hem? Het is toch geen nieuwe maan en het is toch geen sabbat? Dus dan zegt haar man, moet je nou naar de knecht? Moet je nou naar de knecht van God? Het is toch geen nieuwe maan? Nieuwe maansfeest was door God ingesteld. Wanneer de eerste sikkel van de nieuwe maan gezien werd, dan blies men in Israël op de ramshoren. Dan was het een feestdag. En ook de Sabbat was voor Israël een feestdag. En dan ging men in die dagen, want toen waren er nog geen synagogen, ging men naar de huizen der profeten om de wet te mogen horen. Althans die mensen die nog niet totaal gebroken hadden met de dienst van Jehovah. Dan ging men dus in die dagen, het zij met een ezel op de voet of met een voertuig, ging men naar de profeet om de naam des Heer te mogen horen. Daarom zegt deze man ook, moet je nou naar de profeet? Het is toch geen nieuwe maan en het is toch geen sabbat? Het is toch een ongelegen tijd om het aangezicht van de man Gods te zoeken. Maar dan antwoordt zij haar man. En ze zegt tot hem, het zal wel zijn. In het Hebreeuws staat hier eigenlijk maar één woord. Dan staat er shalom. En shalom, dat is de bekende groet die ook vandaag in Israël nog weer klinkt. Shalom, dat betekent vrede zij u. Of vrede is het. Zo zegt deze vrouw in de grootste nood van haar leven. Ze zegt tegen haar man, shalom, vrede, zei het. Het is goed, laat me slechts gaan. Hoe is dat nu mogelijk? Ziet u hier een voorbeeld van een man die alles verliest, slechts God overhoudt door het naakte geloof. Hoe is het nu bij ons? Misschien zijn er hier ook
die de vertroostingen Gods in de dagen van weleer ontvangen hebben. Misschien is het wel zo dat je het ontvangen hebt, net als deze vrouw, toen je niet meer op kon rekenen, toen je niet meer op durfde hopen. Dat je tot de profeet, tot God moest zeggen, toen het woord waarheid werd in uw hart, Heere, bedrieg me toch niet. Heere, bedrieg me toch niet. Zou het dan toch voor mij, in mijn leven kunnen gebeuren? En u hoeft hier niet te blijven staan bij die uiterlijke weldaden van de geboorte van een kind of uiterlijke zegeningen. Tast hier maar door naar de geestelijke dingen die hierachter of die hierin verklaard liggen. Het is mogelijk dat ge zegt, ja, eenmaal is die profeet God, is God met zijn woord tot mij ingekeerd. En heeft hij mijn leven waargemaakt wat ik allang had afgeschreven. Toen heeft hij mijn oog verlicht. Toen heeft hij mijn hart zijn vrede verwekt. Toen heb ik gebeefd voor zijn heilige aangezicht. En toen heeft hij de beloftenissen van het evangelie voor mijn hulpeloze ziel ontsloten. Toen heb ik een blijdschap gekend in God die ik nog nimmer in de wereld gekend had. Toen heb ik met beide armen het beloofde heil mogen aanvatten. En ik heb God geprezen voor de weldadigheden die hij aan mij bewezen heeft. Maar nu alles kwijt. Het kind van God gekregen. De beloftenissen, de werkzaamheden. De uitgangen der ziel van God gekregen. En nu alles kwijt op een onverwachte wijze. Misschien meende ze wel dat het kind, dat het werk van God, om over de rechtelijk te spreken, in vreugde en in voorspoed zou opgroeien. En u blijft het wanneer je geroepen wordt, tot het is des Heren dat je zeggen moet, o God, ik heb niets om voor uw aangezicht te verschijnen. Waar zijn uw vorige goede tierenheden? Waar is het leven van mijn ziel? Waar is dat nederbuigen voor u wat is? Waar is dat uit genade ontvangen van de weldadigheden van uw getrouw verbond? God, dat ge net als deze vrouw zijt, uw kind gestorven, de liefde van uw harten weggevlogen, de gemeenschap met God te moeten missen, het voorwerp van uw blijdschap niet meer in uw hand, in uw hart te hebben. En wat doet ge dan? Zegt ge dan, ach, de Heere heeft me vergeten, en de Heere heeft me verlaten. Blijft ge dan eindeloos, moedeloos, klagen aan ieder die het maar horen wil? Rent ge dan naar uw mannen, naar uw knechten op het veld en roep ge dan al uw buren te hulp om met u te komen wenen om u over uw verloren kind. U begrijpt wel hoe dat bedoelt. Ik bedoel, dus moet dan de hele gemeente en het hele gezin en de hele wereld weten hoe diep u het toch wel door moet. En moet u dan aan iedereen gaan vertellen dat het zo donker en zo halsstarrig is in uw hart dat ge bij God niet meer komen kunt? Dat heeft deze vrouw niet gedaan. Dat heeft het niet gedaan. Ze heeft haar kindje gelegd op het bed van de man God. Van wie ze dit kind middelijk, van wie ze dit kind door zijn voordelen ontvangen had van God. En ze heeft de deur toegesloten, daar kon niemand bij. Niemand heeft in haar armoede kunnen inblikken, niemand. In haar geestelijke armoede heeft het zelfs aan het liefste wat ze verder nog had, haar man, niet geopenbaard. Maar ze is rechtstreeks heen gegaan. Naar hem van wie ze de weldaden ontvangen had. Naar de man Gods, middelijk dan natuurlijk. Die man Gods kon haar ook niet helpen. Maar middelijk van de man Gods als de tussenpersoon tussen God en tussen haar ziel. En nu, dat is het beeld van de mens, ook vandaag. Dit is de werkzaamheid van de ziel waar God u opwekt. Waar zulke anders heen gaan. Of zegt ge misschien, ja, maar er is een begin van het geestelijk leven in mijn ziel geopenbaard. Een tijd terug, in mijn jeugd, toen was alles zo anders. Toen kon ik een Heere nawandelen door bezaaide en door onbezaaide wegen. Toen heb ik een tijd gehad dat ik hartelijk geloofde, kind van God te zijn. Dat ik met smekingen en met geween zijn troon niet los kon laten. Dat ik dikwijls zijn vertroosting in mijn ziel mocht ervaren. En zegt ge dan, ja, en nou zal de Heere toch volenden wat hij begonnen heeft. Nou, dat geloof ik ook. Als het toen waar geweest is, dan zal God je nooit meer verlaten. Maar weet je wat ik ook geloof? Als het toen waar geweest is, kan je nu niet buiten God leven. En dan kan je het er niet mee houden. Door te zeggen, het zal nog wel eens goed komen. En de Heere zal toch zijn werk niet laten varen. Dan kan je het er gewoon niet mee doen. Want dat werk wat God in uw ziel, stel dat het dus waar is, gewrocht heeft, dat schreeuwt naar God. Dat kan niet buiten God.
dan kunt ge niet, mag ik dat zo even zeggen, met uw dode kindje op uw schoot blijven zitten totdat het in staat van ontbinding is overgegaan. Maar dan moet ge naar God terug, van wie ge uw kindje, uw leven, de genade ontvangen hebt. Het schreien en het wenen en het klagen is niet genoeg. Het moet u uitdrijven tot God. Het moet u doen vluchten naar de man God, Elisa, naar het woord van God, naar de Christus God die gekomen is, om daar zondaren zalig te maken. Want al is uw kindje dan dood, en al is uw leven dan weggeëpt in de stroom van de zonde, Jezus leeft toch. Bij hem is toch licht, en bij hem is toch waarheid, en bij hem is toch troost. En bij hem is toch uitkomst, en bij hem is toch veel ontferming. Hij leeft toch, ja zeg ik, maar mijn zonde dan, en mijn armoe en mijn gemaakte schuld. God zegt, kom dan, en laat ons te samenrichten, en al waren ze als schalaken. Zal ze maken wit als de sneeuw, en al waren ze rood als karmozijn. Ik zal ze maken als witte wol. Ja, zeg ze, maar ik weet juist niet of het wel echt geweest is. Het is juist mijn grote strijd op het beginsel wat ik toen dacht waarheid te zijn, wel van God geweest is. Dan zeg ik, dat wist deze vrouw ook niet. Dat wist ze ook niet. Ze is natuurlijk in de grootste moeite en ellende terechtgekomen. En ze heeft natuurlijk geschreven, o God, is dat nou het kind van uw ontvang? Is dat nou het kind waarop ge me verwachting gegeven hebt? Maar ze is met haar hopeloos en hulpeloosheid heen gesneld naar de man God. Want waar zal je nu anders bevestigd krijgen de waarheid van je vorig leven, als bij die die de waarheid zelf is en die je die waarheid schonk? Waar wil je nu anders verzekering hebben dat je werk waarheid is als bij God? En daarom dan, zielen, in de week van voorbereiding, onder verdrukking en onder ellende en onder twijfel en onder allerlei mismoedigheden, waar zult ge nou anders heen gaan als naar de man God? Als naar die grote Elisa, onze Heer Jezus Christus die gekomen is, om de wonden door Johannes geslagen, genaderheid te helen. En waar zult ge nu anders uw ziel op waarheid onderzoeken als voor zijn troon? Ach, zoek niet in uzelf. Zoek niet de verbetering van uw leven bij uzelf. Zoek u niet wat op te poetsen voor God. Door deze week is wat minder zonde te doen als de vorige week. Want dat is niet aangenaam in de ogen van God. Maar vlucht. Vlucht met uw dode kindje. Vlucht met de nood van uw leven. Vlucht met al uw verborgen klachten tot hem. En deze vrouw, ik zeg, ze is gegaan door het naakte geloof op een ongelegen tijd. Het is toch geen nieuwe maan en het is toch geen sabbat. Ach, zo zegt ze misschien ook, ja, maar had ik nu dit nog eens, of was ik nou nog eens zo, of zei de Heer nou nog eens tot mijn ziel, zie hier ben ik. Ach, ze is gegaan op een ongelegen tijd. Dat was een tijd waarin men niet gewoon was tot de profeet te gaan. Maar zo de nood van uw hart het vereist, daar zijn bij God geen ongelegen tijden. De weg naar de vrijstad is gebaand en de poorten van de vrijstad staan dag en nacht open. Bij God zijt ge altijd welkom. Al zou de hele wereld en al zou de ganse macht der hel zeggen, nu niet, nu niet. Wacht, verbeter je leven, verander eerst je leven. Dan zegt deze vrouw, het is goed, shalom, vrede. Het zal wel zijn, ze klemt zich vast op onder, tegen op aan die God die het gedaan heeft. O, dat heeft ook menigmaal Gods kind gedaan in de dagen van druk. Ik zal gedenken hoe voor deze mij de Heere heeft gunst bewezen. Het is ook wat de dichter in Psalm 77 reeds gesproken heeft. Daar staat, mijn stem is tot God, en ik roep, mijn stem is tot God, en hij zal het oor tot mijn eigen. Ten dagen mijn benauwdheid zocht ik de Heere, mijn hand was nachts uitgestrekt, en liet niet af mijn ziel weigerde getroost te worden. Dacht ik aan God, zo maakte ik misbaar, pijnde ik, zo werd mijn ziel oversteld. Sela, gij hield mijn ogen wakende, ik was verslagen en sprak niet. Ik overdacht de dagen van oud, de jaren der eeuwen. Ik dacht aan mijn snaren zal in de nacht overlijden ik in mijn hart en mijn geest onderzocht. Zal dan de Heere in eeuwigheden bestoten, voortaan niet meer goedgunstig zijn. Houd zo goede tierenheid in eeuwigheid op. Heeft de toezegging een eind van geslacht tot geslacht. Heeft God vergeten genadig te zijn. Zijn barmhartigheden door toren toegeschoten. Hier heb je een man die betere dagen gekend heeft. Een man die in de nachten ging denken aan de snare spel van vroeger daar. En wat doet dan deze man? Moet je thuis eens nalezen. Wat doet dan deze man? Dan gaat deze man denken aan de dagen van vanaf. Dan zegt hij, heeft dan God vergeten genadig te zijn. Dit krijgt mij, maar de rechterhand is allerhoogste veranderd. Ik zal gedenken de daden van oud. Ik zal gedenken uw wonderen van oud. En ik zal al uw werken betrachten. En van uw daden zal ik spreken. In het leven van deze man veranderde er niets. Maar hij ging denken aan de dagen van oud. En dan zegt hij aan het eind van datzelfde, diezelfde 77e psalm. Uw weg was in de zee, en uw pad in diepe wateren, en uw voetstappen werden niet gekend, en gij leidde uw kudde door de hand van Mozes en Aaron. Dan krijgt hij moed uit hetgeen wat God voor deze dagen aan zijn volk gedaan heeft. En dan zegt hij, Heere, gij hebt toch toen ook de zee droog gemaakt, en gij hebt toch toen ook met uw sterke hand uw volk verlost, toen achter hun farao en aan de zijkant de bergen waren, en voor hun de Rode Zee, toen hebt gij ze toch verlost, en kijk, als hij aan die verlossing gaat denken, dan zegt hij, en daarvan zal ik spreken. Dag en nacht, begrijpt u? Deze vrouw, ze klemt zich vast door het naakte geloof aan het woord van de man God. En als je dan niks meer hebt in deze week, en als je dan aan alle kanten leeg bent, en als dan je kindje geestelijke wijs gesproken dood is, als dan juist datgene wat God je geschonken heeft en waar hij je verwachting op gegeven hebt, tot geen troost voor je ziel meer lijden kan, doe dan net als deze vrouw. Zegt, het zal toch vrede zijn. Shalom, het zal toch vrede zijn. Wat God ook doet, ik zal geen kwaad van hem denken. En ik zal door de macht van duivelen heen breken om mijn God te ontmoeten. En verlaat hij me dan, hij is evenwel rechtvaardig. Ik zal op hem hopen met mijn ganshaar. Zo moet je ten avond maar komen en zal je zien wat God doet. Dan zal je zien wat de eeuwige God doet. Daar heeft hij een behagen in. Lederen, armen. Die vervult hij me goed. Heeft hij het niet wel gemaakt? Heeft hij het met deze vrouw niet wel gemaakt? Hoewel het geen nieuwe maan en geen sabbat was. Heeft Elia ze om laten komen in haar smart? Hij heeft ze geholpen. Hij heeft haar ziel getroost. Hij heeft haar dode kind weder gekregen. En zij is gaan zingen. Dat gaan we nu samen doen uit Psalm 23. Het eerste en het tweede vers.
Thank you.
gelieten. Volgende week is het bediening van het heilig avondmaal. Dan gaat God zijn kinderen nodigen aan zijn tafel. Dan is het feest voor Gods kerk aan deze plaats. Ziet u het zo ook? Of is de week van voorbereiding een week van verschrikking? Zegt ge eigenlijk in uw hart, ik wou dat het nog maar niet was. Ik zie er zo tegen op. Dan klopt er iets niet in uw leven. Want immers, wanneer het zo in het natuurlijke is, dat een vader zijn gezin, zijn kinderen of een moeder, zijn gezin in bijzondere tijden, op feestdagen eens op een bijzondere wijze onthalen wil, zou het hart van het kind daar niet naar uitzien? Zou het hart van het kind zich niet reeds dagen van tevoren verblijden om het extra wat vader of moeder hem op die dag heeft toegezegd? Nou, zo heeft nou die goede God ook over zijn kerk, als een trouwe vader en moeder tegen. Hij zegt, ik zal je elke dag onderhouden, als die meerdere jongen. Maar ik wil je nou aanstaande zondag eens een feestmaal geven. Dan wil ik je het op een bijzondere wijze onthouden. Ik geef je dikwijls veel goed. Ik geef je dikwijls te smaken wie dat ben. Maar nou wil ik het eens op een bijzondere wijze doen. Nou wil ik het niet alleen doen door de verkondiging van het eeuwige evangelie. Maar nou wil ik het ook zo doen dat je met je hand en met je mond zou mogen proeven en tasten dat ik goed ben. Dat je het mag zien, de tekenen van mijn genade. Opdat je versterkt zou zijn in mijn liefde. Jezus, nou, dat is toch geen reden om er tegenop te zien. Ja, zegt ge, daar zie ik ook niet tegenop. Maar ik zie er tegenop, omdat ik weet wie dat ik ben, geweest ben van het vorige avondmaal tot nu toe. En dan zeg ik, Heere, achter is aan mij niets. Niets waar gij u in zou kunnen verlustigen. Maar troost u dan, dat vraagt de Heere ook niet van u. Hij vraagt niet of dat hij zich in u verlustigen kan en in het werk wat gij voor hem deed, maar hij vraagt of dat gij u als een arme zondaar in hem verlustigen wilt en in het werk wat hij deed. Dus hoe dat gij deed voor God is geen voorwaarde om hier aan de dis aan te zitten, maar wat hij doet voor u. Wat hij wil doen, wat hij gedaan heeft en wat hij nog doen zal. En dat met een gelovig hart aanvaardt. Nu, dan heeft de koning lust in uw schoonheid. Verlaat dan alles wat uw hart bekoorlijk schijnt. En buigt u zo als zulk een verlorene. Als iemand die betere tijden gekend heeft. Als iemand die zegt, oh was ik in de dagen van af. In de dagen van vroeger. Gods woord zegt, je zou naar zulke dingen niet uit wijsheid vragen. Ach, de tsunamitische had niet. Zelfs hetgeen wat God haar eerlijk gegeven had, dat heeft hij ze nog ontnomen. En toch zegt ze shalom, het zal vrede zijn. Dat is geloof mensen. Als je er niks meer van voelt, als je het niet meer weet waar je het zoeken moet, als je zegt, zou de Gods belofte missen, dan eeuwig haar vervulling missen, om dan alles te laten voor wat het is. En je te spoeden door het naakte geloof tot hem, die van de hemel gezonden is. Om zulke zalig te maken. Is de beschaamd uitgekomen? Heeft Elia de ledig weggezonden? Nee. Waar heeft ze op gepleit? Ze heeft gezegd, Elia, ik heb het toch niet om gevraagd. Of Elisa. Ik heb het toch niet om gevraagd, Elisa. Heb ik het dan niet gezegd? Bedrieg me niet. Wel, nu zegt de Heer. Kom dan zo ook voor zijn aangezicht. En zegt, Heer, van wie is dit snoer? Van wie is deze zevelring? En van wie is deze staf? Wat ze dan uw werk niet. Als gelust had in onze dood. Dan had God toch al deze dingen niet getoond. Zie ik om tot u gevlogen. Van de ellende drukt me niet. Nu zo een. Zal God van zijn tafel niet gestoken. Zulke boetvaardige. Is hem aangedaan. Al had hij niet. Als een verloren leven.
om God aan te bieden komt. Indien je die rust en die vrede, indien je die liefde tot God, indien je die ootmoed over uw zonde niet kent, dan moogt je zo niet aan het avondmaal komen. U weet wel, ik verstoot het minste niet, omdat God het niet verstoot. En ik zeg dat zelfs de kleinste in de genade van Gods wegen geroepen wordt om aan zijn disgenoot te komen. Maar degene die geen genade bezit, die vriendelijk is van de droefheid naar God en van de liefde tot God, nee, die wordt wel genodigd, maar niet zo. Niet zo, niet onbekeerd. Die wordt wel genodigd, maar haast u dan en buig u voor hem. En kom tot zijn stoel met smeking en met geween in deze week van voorbereiding. Dan denk erop, de plicht blijft op u rusten. Zo gelukt zijt van de gemeente dat hier, blijft de plicht op u rusten om zijn dood te verkondigen totdat ge komt. Daar zal uw onbekeerd hart geen einde aan kunnen maken. Die goddelijke verplichting die rust op u. En zo ge het niet doet, dan maakt ge bij al de zonden die ge tegen God gedaan heeft uw schuld nog groter. Door openlijk de Christus en zijn offer te verwerpen. Want als je het niet gelovig aanneemt, dan verwerpt je het. Dan verwerpt je het. Gemeente, er zijn maar twee wegen. Of God minnen, of hem haat. En die hem niet lief heeft, die is een vervloeking. Eén van twee. En dan moet u kiezen. In deze week moet u kiezen. O, buig dan uw hart. Ga dan in uw binnenkamer. Leg dan uw leven voor een bloot. En smeek dan die God. Die het ook u geven kan. Want zijn arm is nog uitgestrekt. Zijn hand is nog geopend. Opdat onder de schaduw van zijn rechterhand. De schuilplaats zou mogen vinden. Voor al uw zonden. En in de aanstaande sabbatdag ook zou mogen komen. Net als deze tsunami. Ik heb alles verloren. Maar ik heb Jezus verkoren. Wie eigen ik ben. Dat ge nou ook zo, kinderen God, in die keuze, in dat naaste geloof, zou mogen vluchten tot hem. En dan nog eens, knap jezelf maar niet op. Het gaat toch niet. Ziet zelf dat dode kindje maar niet levend te maken. Maar ga met de nood van je hart, daar waar je de zegen ontvangen hebt, naar God. Blijf aan zijn troon liggen, met smeking en met leven. Lees zijn woord. Overdenk zijn heil, wat hij u openbaar heeft. We mediteren en beschouw hem, die de schoonste is van al de mensenkinderen. Lees in deze week voornamelijk de stoffen van zijn zeer bitter lijden en sterven. Lees van de grote liefde waarmee hij betoond heeft zondaren te willen minnen. En God zal het gebruiken in uw leven. Ge zult een honger en een dorst krijgen, hoe arm, hoe ongelukkig, hoe ellendig, hoe leeg ge ook zijn, om weer bij vernieuwing verzadigd te mogen worden met het goed van zijn huis en met het heilige van zijn verblijf. En dan zal de koning zijn genade kwijt kunnen, die aanstaande zondag. En dan zult gij uw schuld bij vernieuwing aan de voeten mogen wijzen. En dan zult gij in Christus, die meerdere Elisa, die voorbeek van alles, die hij aan zijn gunstgenoten openen zal aan zijn tafel met volle teugen mogen smaken. En dat zal uw ziel verzadigd worden al met vet en smier. En uw oog zal verlicht worden om uw koning te aanschouwen. En uw reiskleed zult geopschorten om naar het eind van de baan te spoeden, waar geen onverderfelijkheid zult aanzitten, aan de ronde tafel van de bruiloft des lands. En het kind, wat God ons geschonken heeft, zijn genaam, zijn zoon Jezus, zal eeuwig voor ons aangezicht schitteren, als de blinkende morgenster. Amen. Lieve heren, dat u de kracht van uw geest wilde paren aan uw dierbaar woord, opdat het ons werkzaam zou maken of zou houden deze ganse week. Wil gij uitzuiveren uit ons leven, want u mishaagt, en schenk ons die gestalte van de tsunamitische, die in zware beproeving op een ongelegen tijd door het naakte geloof tot u vluchtte. En zich niet beschaamd te verloren. Zo hoort God nu de stem uw ellendige. Kom met ons weder in de middagstond. En laat het licht van uw vriendelijk aangezicht aan ons schijnen om Jezus wil. Amen.
De slotzang der gemeente zei van psalm 17, het vierde vers.
Maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden voor vijandsmacht en vreselijk woeden, en hem beschermt in het grootst gevaar. Wil mij uw bijstand niet onttrekken. Uw zorg bewaakt mij van omhoog. Bewaar me als de appel van het oog. Wil mij met uw vleugelen dekken. Het is het vierde vers van Psalm 17. Zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen.